Kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence, is bezig aan een opmars. Tal van handige toepassingen maken er gebruik van. Zo zijn er al smartphone-apps die herkennen of je met een moedervlek naar de dokter moet, of die je helpen betere foto's te maken. Maar dat is nog maar het begin. Zorgrobots, virtuele artsen en zelfrijdende auto's zijn dankzij nieuwe AI-technieken slechts een kwestie van tijd. Maar dergelijke autonome systemen moeten wel opereren binnen de wettelijke en ethische grenzen van onze samenleving. Hoe pas je AI op een verantwoordelijke manier toe? Dit vraagstuk staat centraal in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren naar aflevering 5 alweer van TNO Insights, de podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. In vorige afleveringen keken we naar de energietransitie, de circulaire economie en datagedreven overheidsbeleid. Wil je deze afleveringen ook beluisteren? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app, zoals die van Spotify, Apple, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl. En abonneer je dan en dan verschijnen we vanzelf in jouw podcast-app met nieuwe afleveringen. En alvast dank je wel. Terug naar vandaag, artificial intelligence. Daar gaan we de komende 20, 25 minuten het over hebben. En omdat dit nogal een mond vol is, korten we die term af tot AI. En ik praat erover met twee gasten in de studio. TNO Science Director Peter Werkhoven. En jouw huidige onderzoek concentreert zich op hoe mensen virtuele werelden en robots kunnen aansturen. Welkom.
Dankjewel.
En daarnaast Bas Kottering, ook van TNO. En jij bent gespecialiseerd in hoe je als samenleving allerlei technologische vernieuwingen zoals AI goed kunt inbedden. En dan hebben we het ook over de ethische kanten van dat soort technologieën. Ook welkom.
Dank je.
Peter, we gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie. Ik gaf al wat voorbeelden ervan, maar wat is dat nou, kunstmatige intelligentie, AI? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, leuk om over te hebben. Ik heb tegenwoordig het gevoel dat we het vaker over kunstmatige intelligentie hebben dan over menselijke intelligentie.
Ja.
En toch is het hetzelfde. Het gaat over leren, het gaat over redeneren, problemen oplossen. Dus leren is bijvoorbeeld, plaatje wat ik zie, is dat een kat. Redeneren is, als dit een kat is en ik geef hem een pilletje, gaat hij dan dood? En probleem oplossen is meer, hij ligt daar een beetje te spartelen op de grond. En wat kunnen we doen om hem weer overeind te krijgen? Hè? Ja. En leren is iets wat de laatste tijd krankzinnig snel met machines, want we hebben het over kunstmatige intelligentie, krankzinnig hard gegaan is. Dat betekent dat patronen heel goed herkend kunnen worden. Mm-hmm. En de reden dat we het er nu over hebben is dat machines een paar jaar geleden ineens in staat waren om de schaakkampioen te verslaan en de go-kampioen te verslaan. Dus we zien eigenlijk dat met dat leren, dat is een beetje de verwachting, dat waar we vroeger onze spierkracht vervangen hebben met stoom en elektriciteit, dat we nou onze denkkracht, ik zeg niet per se vervangen, maar in ieder geval toch een heel eind ondersteunend kunnen zien voor denkkracht. En ik zou nog willen benadrukken bij kunstmatige intelligentie dat het op dit moment nog niet gaat om emotionele intelligentie. Mm-hmm. Want ik heb computers nog niet echt een goede grap zien maken.
Nee, nee.
En ook niet om motorische intelligentie, want ze zijn nog niet in staat om onze hart te knippen en bloem te schikken. Dus het gaat over leren, patronen herkennen.
Echt het denkwerk, zeg
ja.
maar. Oké. Okay. Ik gaf in mijn inleiding, Bas, al een aantal voorbeelden van apps die je hebt waar dan AI in zit.
Ja.
Die kennen de meeste mensen wel. Maar wat zijn nou een aantal verrassende voorbeelden waarvan jij denkt dat een heleboel mensen niet eens weten dat daar AI achter zit?
Ja, nou, je kunt inmiddels bijna zeggen, waar zit het niet in? Ik heb maar even de meest eenvoudige erbij gezocht. Het melk van koeien, wat we in Nederland ontzettend veel doen. Dat wordt gedaan met dairy robots, melkrobots. En die doen dat aan de hand van AI op de meest effectieve manier om de productiviteit van de koeien te verhogen. Maar het zit in alle toepassingen inmiddels, maar ook dieper. Als we denken aan de iPhone met de gezichtsherkenning software die er inmiddels op zit. In de iPhone zitten gespecialiseerde chips die al zijn ontwikkeld specifiek om toepassingen als gezichtsherkenning heel snel en heel veilig te kunnen doen. Dus de hardware is er al helemaal op voorbereid om de zo breed mogelijke toepassing te ondersteunen.
Het is dus echt overal om ons heen,
absoluut.
Zonder dat we het echt merken. Nou was mijn vervolgvraag, ga ik even heel eerlijk zijn, is dit nou een trend of een fundamentele ontwikkeling? Ik geloof dat ik hem zelf na deze introductie van jullie al kan beantwoorden met ja, het is een fundamentele ontwikkeling. Wat voor ontwikkelingen zien jullie voor je in de komende 10 tot 15 jaar op dit vlak?
Ja, als ik hem mag beantwoorden, is het een hele fundamentele ontwikkeling, ook omdat we hem zo hard nodig hebben. Het is niet zomaar een technologie die over ons heen komt. Maar we hebben in allerlei sectoren, of het nou mobiliteit of zorg gaat, een enorme behoefte aan hele gepersonaliseerde adviezen en management systemen. Dus om op tijd te rijden en te weten waar jij moet zijn en hoe laat je aankomt in mobiliteit, om dat efficiënt te maken. Hè. Gezamenlijk zelfrijdende auto's, auto's die achter elkaar aanrijden, waarmee we uiteindelijk de wegcapaciteit verkleinen. Of vergroten, moet ik zeggen, want ze rijden dichter op elkaar, waarmee je de uitstoot naar beneden brengt, het aantal ongelukken naar beneden brengt. Dus die intelligentie, die machine-intelligentie, is daar heel hard nodig. En in de zorg, om een tweede voorbeeld te noemen, waar je wil dat we leren van miljoenen patiënten om te weten wat er met jou aan de hand is en welk advies helemaal specifiek voor jou op maat past. Dus dat zijn dingen die we ook heel graag willen. En die intelligentie die erachter zit is fundamenteel om dat mogelijk te maken.
En welke fundamentele vragen, Bas, roept dat volgens jou op als het zo in onze maatschappij aan het erin aan het komen is?
Nou ja, wat Peter al aangaf, we leren machines denken als de mens. Nou, dat betekent ook dat ze daarin ons handelen veel beter begrijpen dan ooit tevoren. En dat ze ons dus ook bijvoorbeeld beter voor de gek kunnen houden, als we het voorbeeld nemen van het fake news.
Voor de gek houden zelfs.
Het is een intelligentie die veel beter met ons kan wedijveren dan alles wat we daarvoor hebben gehad. Het is ook iets wat enorm schaalbaar is. We hebben hoe meer gegevens we hebben, hoe beter de AI wordt. Hoe beter de AI, hoe meer gegevens we gaan verzamelen. Dus de toepassingen worden ook snel beter en daar zit eigenlijk geen grens aan. En als je dat vergelijkt met dat er geen grens aan de menselijke intelligentie zou zijn in AI, nou dan heb je het over hele krachtige fundamentele ontwikkelingen. En de fundamentele vragen die daarin zitten is, ja, wie bepaalt dan nog wat goed is en wat niet goed? Mm-hmm. En wanneer?
Ja, daar komen we later nog even op terug van wie bepaalt nou wat goed en fout is in feite. Hey, we hebben het over een hele fundamentele ontwikkeling. Peter, jij bent Science Director van TNO, een van de grote innovatiemotoren van Nederland. Welke rol als Nederland spelen we eigenlijk op het vlak van AI?
Ja, Nederland en een positie in Europa. En dan moet je kijken naar wat is er nodig om AI verder te brengen. Want we zijn heel enthousiast over het potentieel van AI. Maar er zitten een paar, pas ook zij, fundamentele hiccups in de toepassing. En daar kunnen we heel veel betekenen op verschillende manieren. Belangrijk is je te realiseren dat AI heel mooi iets kan herkennen en daar een actie aan kan koppelen, maar niet kan uitleggen waarom dat zo is. Mm-hmm. Dus oorzakelijke verbanden komen er niet uit. En uitleggen ook niet. Dat is één van de dingetjes die opgelost moeten worden. Het moet zichzelf kunnen uitleggen. Ja. Waarom het zo is. Want anders weet je ook niet of het binnen de wet en binnen ethische raamwerken blijft. Een tweede is die privacy van die big data. We willen heel graag gepersonaliseerde zorg. Daarvoor moet je je data eigenlijk geven aan AI-systemen, zodat ze daarvan kunnen leren. Maar dan is je privacy weg. Ja. Dus hoe los je dat op? En er zijn methodes om die data helemaal versleuteld te houden, zodat privacy gegarandeerd is, waarbij AI er toch van kan leren. Dat is een tweede aspect waarvan ik denk, daar kunnen we een slag maken. Dus die uitlegbaarheid, die is belangrijk. Die privacy kant, om die te borgen, is heel erg belangrijk. En dan heb je nog een derde richting. En dat is als AI of autonome intelligente systemen, zou je kunnen zeggen, zelf beslissingen gaan nemen. Dan wil je dat binnen ethische raamwerken blijft. En wij zullen dus een manier moeten vinden om die systemen te vertellen dat wat wij ethisch vinden, samenleving. Ja. Om dat interpreteerbaar te maken voor machines en ze die afwegingen goed te kunnen laten maken. En ook daar, dat noemen we ethische doelfuncties, ook daar hebben wij technologie en kennis over ontwikkeld om dat goed te doen. En dat zijn ook de drie dingen waarvan ik denk, daar gaan we de komende 10 jaar, 15 jaar enorme progressie maken.
Oké. Okay. Even voor de luisteraar, Theno, jij noemde al privacy en medische data. Als je daar meer over wilt weten, luister even naar aflevering 4 van onze podcast. Want daarin legt collega Mark van Lies uit wat voor een raamwerk hij daaromheen heeft opgezet samen met zijn collega's. Aflevering 4, mocht je geïnteresseerd zijn. Ja, je geeft al aan, Peter, er is heel veel ontwikkeling rondom AI. Er wordt wereldwijd waarschijnlijk ook heel fors in geïnvesteerd. Schets dat landschap is voor ons. Ik neem aan China, Verenigde Staten, Europa allemaal programma's erin hebben. Wat zijn eigenlijk de verhoudingen daar?
Ja, die liggen heel ver uit elkaar. AI is
heel ver uit elkaar?
Ja, ik zal wat cijfers geven. Het is in een versnelling gekomen in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En daar wordt per jaar een miljard of 5 private investeringen in AI gestopt. Dat gaat natuurlijk via de grote platforms zoals Google en Facebook en Amazon. Enorme private investeringen. Als je dat vergelijkt met China, daar wordt de laatste jaren ongeveer een 2 à 3 miljard geïnvesteerd per jaar. En in Europa maar een half.
Een half
jaar. Dus dat zijn de investeringen. En er zit ook een verschil in benadering in. In de Verenigde Staten is het heel erg commercieel gedreven. Mm-hmm. Dus kunnen we met die data interessante aanbiedingen doen en personalisatie doen. Met natuurlijk al die angst voor privacy en gedragsmanipulatie en dat soort zaken. Maar het is sterk commercieel, privaat gedreven. Terwijl het in China heel sterk vanuit de overheid gedreven is. Toch? Mm-hmm. Het collectief is daar wat belangrijker dan het individu. En het idee bestaat dat als je daar via het social credit system, wat daar in 15 is, yeah, is gepilot of is ingevoerd, als je daar de data gebruikt om daar veiligheid mee terug te krijgen, laat ik het maar zo vertalen, dan is dat wat privacy waard. Daar denken we in Europa toch anders over. Dus we investeren minder, maar we hebben een cultuur waarbij privacy en ethisch handelen hoog in het vaandel staan. We hebben een cultuur van privaat-publiek innoveren. Mm-hmm. En we hebben ook een manier waarbij heel multidisciplinair, dus niet alleen technologisch computer science, maar ook gedragswetenschappen en experts op het gebied van wetgeving en ethiek gezamenlijk innoveren in die publiek-private. Dat betekent dat je, en dat staat ook heel centraal in de Europese benadering, dat je tot verantwoorde of humane of menselijke AI kunt komen.
Ja.
En dat zou een heel sterk onderscheidend vermogen zijn waarmee Europa zich kan positioneren. En op dit moment zijn er grote plannen om tot een miljard per jaar in AI te gaan investeren.
Is dat in reactie op die grote plannen? Is dat in reactie op een zorg dat we op een gegeven moment gewoon vanuit China en vanuit de VS, zeg maar, dit is de standaard voor AI opgelegd gaan krijgen? En dat dat misschien in een ethisch systeem zit waar wij van zeggen, nou, liever niet.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, er is nog niet een standaard. En we hebben tot nu toe die grote platformen omarmd. We maken er gebruik van, we genieten ervan. Facebook, Google, Amazon. Het heeft ons heel veel gebracht. We hebben dat niet tegengehouden aan de grens. Mm-hmm. Dat heeft China wel gedaan. Dus die heeft nou zijn eigen platform Alibaba. Dat hebben wij niet gedaan. Dus we hebben die eigen platformen niet. Maar we kunnen nu wel positioneren op het gebied van de verantwoordelijke artificial intelligence applicaties. Mm-hmm. Waar we ethiek en wetgeving en dergelijke in meenemen en privacy. En dat is ook wel iets waar heel sterk behoefte aan is. Niet alleen in Europa, maar zeker ook in de VS. Want bijvoorbeeld het diagnostiseren van kanker bij patiënten en het adviseren over welke behandeling het beste past. Daar is IBM met deep learning machines, artificial intelligence machine, ook ingestapt samen met ziekenhuis. En je ziet op een aantal plekken dat nu stopt.
En waarom stopt dat dan?
Omdat die systemen wel kunnen zeggen, jij hebt deze ziekte en deze behandeling is het beste voor jou. Maar ze kunnen het niet uitleggen waarom. Dus je weet niet welke data ze gebruiken. Mm-hmm. Je weet niet of het ethisch is of het binnen de wet blijft. En heel veel artsen die uiteindelijk dan toch daar de follow-up van moeten geven. Die zeggen, ja, als ik het niet begrijp, ga ik het ook niet doen.
Nee.
Dus die uitlegbaarheid is cruciaal.
En hoe zorg je nou dat er een uitlegbare, verantwoorde artificial intelligence ontstaat? Hoe gaan we dat als Europa regelen?
Ja, nou, op verschillende manieren. A, je kunt het bij wet verplicht stellen. Je kunt het gewoon eisen dat het transparant is. Maar je moet het ook technisch mogelijk maken dat die systemen kunnen uitleggen wat ze adviseren. En daarvoor is het niet alleen maar belangrijk dat die systemen kunnen leren, zoals mensen dat ook doen. Hè? Gewoon, ik zie een plaatje van een kat en het is een kat. Maar dat je kan uitleggen waarom jij denkt dat het een kat is. En daar heb je redeneervermogen voor nodig. Dat is ook een tak van kunstmatige intelligentie die niet zo hard is gegaan als dat leren. Hè? Maar die gecombineerd moet worden met dat leren om tot die uitlegwaarheid te komen. En daar zijn nu erg veel mensen ook heel hard mee bezig.
En dat redenerend vermogen, dan kom je meteen eigenlijk op Bas zijn terrein uit met, ja, wat zijn dan de ethische vraagstukken? Wat komt zo'n lerende AI, ja, entiteitssysteem, hoe noem je dat eigenlijk? Entiteit noem ik het maar even voor mezelf. Wat komt zo'n AI dan allemaal tegen? En wat komen wij als mensen tegen in het zorgen dat die gaat leren te redeneren?
Ja, dat is een... Dat is een beetje de holy grail. Dat is het allerlastigste vraagstuk. Want dat betekent dat als wij een AI zouden willen ontwikkelen die goed doet, dan moeten wij dus weten wat dat is. Wij kunnen niet meer per keer bij elke stoplicht zeggen van, nou, dit mag je wel of dit mag je niet doen, omdat het misschien extra gevaar oplevert. De zelfrijdende auto moet al weten wat goed is en wat niet. En het probleem is dat we dat niet helder uitgewerkt hebben. Dus om een goede AI te ontwikkelen, zal die op een hoog niveau de principes, de waarden van onze maatschappij die wij belangrijk vinden, moeten omarmen. Ja. En dat zullen we erin moeten brengen. Dat kunnen we niet meer op een case-by-case manier gaan afwegen. Dat kunnen we ook niet met papieren wetten oplossen. Dus we zullen het erin moeten brengen.
Maar AI is grensoverschrijdend. Dat betekent denk ik dan ook dat we grensoverschrijdend met elkaar dat ethische kader moeten gaan vaststellen.
Dat klopt. En ik denk wat Peter aangaf over de verschillende uitgangspunten tussen Europa en Amerika en China. Wat we zien, en dat is een voorbeeld daarvan, de nieuwe privacywetgeving die Europa heeft ingevoerd en die best wel ver gaat in het beschermen van persoonsgegevens. Dat daarvan zien we ook in Amerika, dat ze dat eigenlijk interessant vinden. Mm-hmm. Omdat het beter werkt dan wat er daar nu voorhanden is. Dus er zijn de toepassingen die conformeren aan een wat vergaande privacywetgeving, die kun je ook veiliger uitrollen ook in Amerika. Dus die vinden het interessant. Facebook vindt het interessant. Die geeft aan van, nou, misschien moeten wij dit ook wel doen. Daarmee exporteren we via die wetgeving en via die toepassing eigenlijk onze Europese waarden. Okay. Dus we besmetten de andere continenten met onze waarden. En daar moeten we op inzetten. Dat moeten we heel snel doen. We moeten zorgen dat onze applicaties goed zijn. Mm-hmm. En privacyvriendelijk. En natuurlijk beantwoorden aan onze belangrijkste maatschappelijke waarden, normen en waarden.
En heeft dat dan een relatie met, Peter had zo net het over ethische doelfuncties. Dat heb ik je niet gevraagd, wat bedoel je daarmee? Maar Bas, kun jij uitleggen wat ethische doelfuncties zijn en hoe zit dat dan in dit raamwerk wat jij net schetste?
Nou ja, Peter zal er ongetwijfeld nog op doorgaan. Maar wat we willen is dat de principes om besluitvormingen te maken, of het nou een zelfrijdende auto is of inderdaad een medische diagnostische software, daarvan willen we kunnen optimaliseren binnen de waarden en normen die we hebben ingeprogrammeerd. Hè? Dat moeten we nog heel erg bekijken hoe we dat kunnen doen. Dat hij zich houdt aan bepaalde grenzen. En dat hij optimaliseert in de richting van wat wenselijk geacht wordt voor menselijk handelen, voor menselijk welzijn. Je kunt het zien als het optimaliseren in de juiste richting. Die richtingen die moeten we dan wel weten, want die hebben we eigenlijk nog nooit zo met elkaar scherp neergezet. En dat zijn de Europese initiatieven die nu al gaan kijken, ja, wat is belangrijk? Hoe zorg je dat een robot goed doet? Wat betekent dat? Dus er zijn al een aantal handvatten, maar dat zullen we ook in die systemen moeten embedden. Dat kunnen we niet achteraf doen.
En dan heb je het over de Europese richtlijnen die op dit moment door de High Level Expert Group van de Europese Commissie volgens mij worden samengesteld op dit moment.
Dat zijn er meerdere. Er zijn een heleboel initiatieven. Er wordt ook aangegeven van er zijn er te veel. Er zijn ook Amerikaanse initiatieven die zich daar natuurlijk heel erg en global initiatives die zich daar zorgen over maken. Mm-hmm. Maar daar zal op de een of andere manier ook wel lijn in moeten komen. En Europa probeert daar een beetje nu het voortouw te nemen door niet alleen te denken over ja, wat die richtlijnen op papier zouden moeten zijn, maar ook door bijvoorbeeld in CLARE, dat is een samenwerkend initiatief van alle AI-laboratoria, om daar ook handen en voeten aan te geven door die toepassing en die software daar ook aan te laten confirmeren. En dat is een stapje verder.
Peter, ik zie jou. Je wilt inspringen volgens mij.
Ja, dit is zo spannend. Want je hebt ethische richtlijnen nodig. Die definiëren wat we goed vinden en wat we niet goed vinden. Maar Bas zei het al. Ja, wat is dat? Wat is nou goed en niet? Kijk, je kunt in ieder geval zeggen, het moet transparant zijn wat die systemen doen. Het moet uitlegbaar zijn. Maar op een gegeven moment krijg je systemen die echt in spannende situaties autonoom afwegingen moeten maken. En dan zullen ze dat van ons mee moeten krijgen. En daar zit wel een uitdaging. Een heel mooi voorbeeld vind ik de Moral Machine van MIT.
Wat doet de Moral Machine van MIT?
Nou, dat was een experiment. Ze hebben online een verkeerssituatie voorgelegd aan mensen. Aan mensen. Maar stel dat jij een zelfrijdende auto bent. Mm-hmm. En je hebt mensen achterin zitten. En je rijdt op een zebrapad af waar een variëteit aan mensen rondloopt. Kleine kinderen, oude mensen, mannen, vrouwen, honden, criminelen. Welke afweging zou jij maken? Of je rijdt in de zijlijn tegen een betonnen blok aan. En dan red je de mensen die achterin zitten. Dan heb je een gezondheidsrisico of een overlijden van de mensen achterin. Of je rijdt rechtdoor en dan... dan overlijden er mensen op dat zebrapad. Zo hard is de keus gelegd. En daaruit, door miljoenen mensen heel veel keuzes voor te leggen, krijgen ze op een gegeven moment een voorkeursprofiel. Of jij liever oude of jonge mensen, of mannen of vrouwen en dergelijke. Het komt er gewoon op neer dat mensen gemiddeld genomen katten en honden en criminelen wat makkelijker aanrijden dan kinderwagens en vrouwen en jonge kinderen. Maar dat verschilt per deel in de wereld. Daar zitten enorme cultuurverschillen in. En daar zie je al dat goed en kwaad niet zomaar één ding is. Mm-hmm. Toch zullen wij als samenleving, ik vind artificial intelligence en vertellen wat wij goed en slecht vinden, dus die ethische waarden, dat vind ik eigenlijk een moment in de geschiedenis waarbij wij onszelf dwingen om een spiegel van de samenleving in te zien.
Ja.
Want wij zullen veel explicieter moeten aangeven wat wij ethisch wel en niet verantwoord vinden. En dat begrijpbaar maken voor die machine. Dus eigenlijk bijna gaan kwantificeren.
Ja. En hoe kwantificeer je dat dan, Bas?
Dat is de grote vraag.
Neem ons eens mee in die grote vraag hoe jij daar vanuit jouw vakgebied mee bezig bent.
Nou ja, daar zijn we binnen TNO op allerlei vlakken mee bezig. Dus er wordt al genoemd de doelfunctie. Er zijn van oudsher ook al natuurlijk heel veel manieren om sociaal gedrag te kwantificeren. We zien natuurlijk al ons klikgedrag. We kunnen vragen aan iemand waarom je iets vindt, wat je van iets vindt. Mm-hmm. Maar we kunnen nu natuurlijk ook heel goed zien wat iemand vindt door alle sporen die ze achterlaten.
Weet je dan ook al voldoende waarom iemand dat klikgedrag op precies die manier laat zien? Weet je, kun je dat voldoende duiden dan en dat dan vertellen aan zo'n systeem?
Nou, wat we weten, we hebben bepaalde modellen, ook psychologische modellen natuurlijk, op verschillende niveaus van over gedragingen. Maar dat is wel een kunstje om het individuele niveau en de individuele drijfveren te combineren en af te wegen tegen het algemeen belang. Het afweging te maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus het geheel, daar weten we heel veel van. Alles samen, daar zijn we binnen TNO en elders nog wel een flinke tijd mee bezig. En de tijd dringt.
Ja, en op sommige gebieden doen we het in feite al. Hè? Als iemand een afweging moet maken tussen een uitgave voor een kostbare operatie versus de leeftijd van iemand die operatie moet ondergaan. Een longoperatie voor een 100-jarige mens, dan vindt daar ergens toch impliciet een afweging, een kostenbatenafweging. Dus de waarde van het leven versus de kosten van die operatie. Als wij investeringen moeten doen in het ophogen van de dijken, dan kijk je toch ook wat is de kans op overstroming, hoeveel mensen komen erom en wat mag dan het ophogen van die dijk kosten.
Ja.
In feite koppelen we daar gewoon een bedrag aan een leven. bijvoorbeeld, maar ook een bedrag aan gezondheid. Ja. En dat doen we op deelgebieden. In veel complexere situaties is dat een grotere uitdaging. En zul je op een gegeven moment niet een eendimensionale afweging moeten maken, maar een hele complexe afweging waar meerdere dingen een rol spelen.
Ja. Maar dan zullen nog steeds mensen zeggen, maar die afweging, daar heb ik dan nog steeds. Hè? Je had het over de deltawerken.
Ja.
Dan hebben we altijd nog een parlement bijvoorbeeld, een volksvertegenwoordiging die daar dan geacht wordt, en ook vanuit de ethiek een bepaalde blik en visie op te hebben en te zeggen, dat doen we wel, dat doen we niet. Dat is voor mensen nog grijpbaar. Dan hebben ze ook het idee dat ze nog invloed op kunnen uitoefenen. Maar bij AI vraag ik me af, hoe kun je dat nog voldoende die invloed uitoefenen als gewone inwoner van Nederland, Europa en de wereld?
Nou, dat zou een democratisch proces moeten zijn. Ja. Eigenlijk de overheid als vertegenwoordiger van onze samenleving zou moeten aangeven wat een bepaald collectief belang is. Bijvoorbeeld het terugdringen van CO2. Hoeveel is dat ons dat waard als jij in een auto stapt? Maar je gezondheid is ook iets waard.
Mm-hmm.
Dus jij moet als mens eigenlijk voortdurend al een afweging maken. Stap ik op mijn fiets en werk ik aan mijn gezondheid? Of stap ik in een auto en breng ik de CO2 omhoog? Hè? Je bent voortdurend afweging aan het maken, maar die maak jij voor jezelf. En die maakt iedereen anders. Terwijl eigenlijk de overheid een rol zou moeten hebben om dat bijna kwantitatief te maken, zodat niet alleen die systemen, maar eigenlijk ook wij als individuele burger weten waar de collectieve en de individuele belangen liggen.
Je zou bijna een autoriteit voor AI moeten hebben, zoals je een autoriteit op de consumentenmarkt hebt.
Nou, ik denk dat de overheid de rol heeft om die ethiek te kwantificeren voor specifieke domeinen zoals de mobiliteit en zorg en dergelijke.
Okay.
Maar niet zonder een democratisch proces vanuit de samenleving.
Okay. Bas?
Precies, dat democratische proces is belangrijk, want we gaan natuurlijk met z'n allen op hoog niveau een aantal afspraken maken, waarna we inderdaad, omdat veel van de AI-systemen natuurlijk heel snel werken zonder dat we daar meteen dat kunnen richten, zich daarop gaan baseren. Dus die algemene principes zijn heel belangrijk. Maar omdat we toch niet alles meer kunnen volgen en kunnen zien, is het ook belangrijk dat we dat gaan monitoren. Dus er wordt natuurlijk al veel geschreven over algorithmic auditing. Als we kijken in de high-speed trading.
Dit moet je even uitleggen, wat je zo net zei.
Ja, dat is allerlei algoritmes, programma's, stapjes waarmee AI zijn werk doet, die zijn natuurlijk bekend. En die kunnen ook getest worden om bijvoorbeeld om te kijken of ze wel fair zijn, niet bepaalde groepen discrimineren. Daar kun je allerlei criteria aan verbinden. En daar kun je ze op toetsen. Mm-hmm. Dus je zou die autoriteit, dat zou kunnen zijn van ja, bepaalde software die op AI gestoeld is, die zou je kunnen controleren met expertsystemen. Dan nog zul je niet alles kunnen vatten. Want de AI die op elkaar ingrijpt, die zal niet alles, zal niet alles ontsluiten. Dus je moet gaan monitoren of er geen uitwassen zijn. En dat is het auditing. Gebieden waar veel AI gebruikt wordt, dat zal gecontroleerd moeten worden. Je zou haast kunnen zeggen in een soort van machine surveillance. Dus niet een surveillance van ons door machines, maar van ons op de machines. En het voorbeeld wat ik daar wil noemen is, in de financiële wereld, het high-speed trading.
Ja.
Daar weten ze dat als sommige algoritmes van handelen op elkaar ingrijpen en hele snelle ontwikkelingen van prijs en verkoop teweeg brengen, dan zegt het systeem nee. Die stopt de handel. En daar zijn checks en balances om te voorkomen dat er situaties worden gecreëerd die onhoudbaar zijn. Dus dat zullen we ook na het high-level inprogrammeren van onze waarden, zullen we nog steeds heel erg alles in de gaten moeten houden. En daarin zullen we ook heel veel leren van hoe die systemen werken, door ze heel precies, net zoals wij heel veel hebben geleerd van hoe de mens actief is op sociale media, gaan wij ook heel veel leren van hoe AI eigenlijk zijn werk doet. Maar dat is wel een belangrijke facet.
Dus eigenlijk pleit je hiervoor zorg dat in elke AI-systeem een soort van noodstop zit. En ik heb ook wel eens de term kill switch gehoord. Een voorbeeld is natuurlijk ook Facebook, wat op een gegeven moment een taal liet ontwikkelen. En die taal ging zo hard zichzelf ontwikkelen dat ze hem niet eens meer konden begrijpen en volgen wat er allemaal gezegd werd. En toen hebben ze ook ingegrepen. Ja. Is dat een voorbeeld ook in die hoek?
Ja, ik noemde opzettelijk het high-speed traden. Want ja, dat is heel Het is heel toegankelijk. Het is niet een ingewikkelde... Je kunt die patronen begrenzen. Je kunt de AI al begrenzen. Omdat je weet dat bepaalde... En dat kan zelfs door de hogere ethische doelfuncties al beperkt worden. En je zegt, nou, ik wil ook optimaliseren. Maar daar zitten wel beperkingen in. Dus inderdaad, grenswaarden en controles achteraf. Dat is iets wat je continu zal moeten doen. Omdat we onmogelijk precies kunnen volgen hoe alle systemen... We hadden net even aangegeven... AI zit overal in. Mm-hmm. AI praat ook met andere AI. Om dat proces te kunnen volgen, zullen we het nauwkeurig kunnen monitoren. Ik denk, je kan het vergelijken met op dit moment in zo'n maatschappij, zeg maar, gevat in wetten. Wat alles wat wel en niet mag en ook wel in gewoonten natuurlijk. Maar heel veel dingen zijn daar gecodificeerd. En bij alle AI die je ontwikkelt, codificeer je gedrag van machines. En dat moeten we nauwkeurig in de gaten houden, omdat het ook heel erg onze maatschappij gaat bepalen. Dus de codificaties, die moeten we in de gaten houden. Kloppen ze niet, of hebben ze uitwassen, dan passen we ze aan.
Okay.
En dat kan.
Tot slot, AI positieve ontwikkelingen met wat spanningsvelden daaromheen? Of zeg je gewoon, nee, het is gewoon een goede ontwikkeling, Peter. En daar moeten we vol voor gaan.
Ik zeg dat het een ongelooflijk potentieel heeft. Maar dat we het wel op een beheerste manier en een verantwoordelijke manier moeten doen. En dus een benadering waarbij je zegt, ik vind het eng en er zitten allemaal risico's aan. We doen het gewoon helemaal niet. Dan gooi je het kind met badwater weg. Dat zou ik niet doen. En ongeremd alles gang laten gaan, dan loop je toch het risico dat je die kill switch moet gaan indrukken. En dat is eigenlijk alleen maar een noodmaatregel. Mm-hmm. We willen het potentieel benutten, maar op een verantwoordelijke manier. En daar zijn gewoon mogelijkheden voor in het vizier. Deels al bestaan, deels in ontwikkeling, waarmee dat kan. En dat vind ik de uitdaging.
Oké. Okay. Nou, in de komende jaren gaan we als TNO natuurlijk ook aan bijdragen aan die uitdaging. Ik denk dat het super spannend is om dat te volgen, hoe dat allemaal gaat. Bas en Peter, dank jullie wel voor jullie tijd en dat je ons op zijn minst op weg hielpen in het onderwerp Artificial Intelligence. Wil je als een luisteraar nou meer weten over Artificial Intelligence, hou dan de komende tijd onze website in de gaten, tno.nl. Want TNO publiceert daar de komende tijd regelmatig achtergrondartikelen over AI. Klik dan op tno.nl en rechtsbovenin zie je TNO Insight staan. Daar vind je die achtergrondartikelen en ook de afleveringspagina van deze podcast. En zoals altijd, leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Zoals gezegd, wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast-app. En je ziet ons daar vanzelf weer over 2 weken verschijnen. Dank voor nu en tot dan.